Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, dat wij gaan zingen uit Psalm 119, vers 21. Dat mo Heer uw goedertierenheid toch overkomen naar uw beloftenissen, want ik vertrouw het woord mij toegezijd. Geen leed zal het ooit uit mijn geheugen wissen. Psalm 119, vers 21. Ook vanavond leiden we het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof. We willen dat doen met paragrafen uit het vijfde hoofdstuk van de Dodse leerregels. En wel de paragrafen 11, 14 en 15. En daarna zingen wij Psalm 93, het vierde vers. Uw macht is groot. Uw trouw zal nooit vergaan. Al wat ge ooit beloofd hebt, zal bestaan. Psalm 93, het vierde vers. Wij doen ondertussen in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift. En gemeente waar ik uit alle tijden en plaatsen met mond en hart geloofsbelijdenis. Uit de Dodse leerregels hoofdstuk 5, paragraaf 11, 14 en 15. Ondertussen getuigt de schrift dat de gelovigen in dit leven tegen onderscheidene vertwijfelingen van het vlees strijden. En in zware aanvechting gesteld zijnde, het volle vertrouwen van het geloof en van de zekerheid van de volharding niet altijd gevoelen. Maar God, de Vader aller vertroosting, laat hen boven hun vermogen niet verzocht worden, maar geeft met de verzoeking ook de uitkomst, en wekt in hen de verzekerdheid van de volharding door de Heilige Geest weer op. Gelijk het God nu heeft beliefd dit werk der genade door de prediking van het evangelie in ons te beginnen, alzo bewaard, achtervolgt en volbrengt hij het door het horen, lezen en overleggen van datzelfde evangelie. alsmede door vermaningen, bedreigingen, beloften en het gebruik van de heilige sacramenten. Deze leer van de volharding van de ware gelovigen en heiligen, alsook van de verzekerdheid daarvan, die God tot zijns naams eer en tot troost van de godvruchtige zielen in zijn woord zeer overvloedig heeft geopenbaard en in de harten van de gelovigen indrukt, wordt weliswaar door het vlees niet begrepen en wordt door de Satan gehaat, door de wereld bespot, door onervaren en schijnheiligen misbruikt en door dwaalgeesten bestreden. Maar de bruid van Christus heeft haar altijd als een schat van onwaardeerbare waarde zeer teder bemind en standvastig verdedigd. Dat zal ze ook voortaan doen, want daar zal God voor zorgen, wat tegen geen raad geldt, nog enig geweld iets vermag, welke enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, zij de eer en heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Zoeken wij nu samen Gods aangezicht in ons gebed. Heere, die in de hemelen zijt, die een God van wonderen zijt, de God zijt die tot geloof brengt, die ook in het geloof bewaart, zoals het ook beleden hebben met uw kerk, dat u te midden van alle aanvechtingen en onmogelijkheden zelf het geloof doet volharden en volhouden, Heer, want dat is uw werk. En dat allemaal bij het heil dat van u, het heil dat van u de Heere is. En het past ons, Heere, u te erkennen, u te belijden. Zulke God hebben wij ook nodig. Want hoe zouden we ooit anders er komen? Hoe zouden wij ooit tot geloof komen? Wij die zo blind en zorgeloos zijn van onszelf. Zo onmachtig en onwillig als het maar zijn kan. Hoe zouden we ooit tot geloof komen? Zo gij ons niet tot geloof brengt. Hoe zouden we ooit het geloof bewaren, in het geloof volhouden? Hoe zouden wij het kunnen, Heere, in verzoeking en beproeving, als de Satan doet wat hij kan om er ons vandaan te trekken, als wij geneigd zijn tot ongeloof en vertwijfeling, hoe zouden we ooit het geloof kunnen bewaren? Zo gij dat niet doet, Heere. En daarom bidden en smeken we het u. Of u daar deze uw dienst voor wilt gebruiken, Heere. Wij weten, we mogen het ook weer horen vanavond, dat u dat ooit bij de vader aller gelovigen Abraham hebt gedaan. En hoewel we vaak tegen Abraham opzien, Heere, mogen onze troost weten, hij was een mens net als wij, even zondig, even zwak, evenzeer geneigd tot alle kwaad. Wil dan, Heere, diezelfde macht van genade die u in Abraham liet werken, wilt u die ook in ons laten werken. dat het vanavond gebeuren mag naar uw belofte, Heere. Dat uw geloof werkt en uw geloof in stand houdt. Zodat we in hetzelfde geloof als Abraham mogen leven. Niet twijfelend, ten volle verzekerd zijnde. En ook vanavond versterkt in het geloof. U weet, Heer, wie het meeste nodig heeft. U weet ook wie het minst op zit te wachten. Maar dat alles, Heer, hoeft u niet in de weg te staan. Om er ons allen bij te trekken en in te bewaren. En ontdek ons, Heere, als ons zou gelden dat wij dat geloof niet kennen. Dat we wel naar de kerk gaan, ook en zelfs op woensdagavond, maar dat dit geloof in ons niet gevonden wordt. Heere, ontdek ons. Open onze godsdienst en laat ons zien dat er niets in zit, maar dat Gij het vullen kunt en vullen wilt, ook vanavond nog. Geef dat we onze gedachten bij kunnen houden, Heere. Na een doordeweekse dag, die misschien ons veel dingen mee bezig liet houden, die ons misschien tot vlak voor kerktijd toe nog bezig hield, Heere, wilt u onze gedachten zo stil laten zijn, dat ze openkomen voor uw stem, Heere. En dat niet alleen onze gedachten openkomen, maar door onze gedachten heen dat u ons hart opent. Gedenk ons in uw huis, we danken u voor oudere jongeren, dat u ons samen hebt laten komen. Gedenk hen die meeluisteren op andere plaatsen. Gedenkt u al de onzen, waar ze ook zijn, we bidden ook om uw zegen over de avond in de herstelde hervormde gemeente van Annemieke Treur en haar werkzaamheden. Geef daar uw zegen, uw gunst, uw nabijheid. Geef, Heere, in onze dorpen herleving en opwekking. Een vragen naar u en naar uw dienst om daar de Heer Jezus Christus in te vinden, door wijde hof van gemeenten, families, straten en dorpen en dit deel van ons land, Heere. Tot herleving, onkeerbaar en onomkeerbaar. Als u het geeft en als u het werkt, Heere, hoor ons om Jezus wil. Amen. We lezen verder uit Romeinen 4. Romeinen 4 vanaf het 13e vers. Romeinen 4 vers 13 tot en met 25. Het lijkt me wel goed om het ook mee te lezen en er ook bij te houden tijdens de preek. Romeinen 4 vanaf vers 13. Het gaat daar een kort gezegd over het geloof van Abraham. Romeinen 4 vers 13. Want de belofte is niet door de wet aan Abraham of zijn zaad geschied. Namelijk de belofte dat hij een erfgenaam der wereld zou zijn. Maar door de rechtvaardigheid des geloofs. Want indien degene die uit de wet zijn erfgenamen zijn, zo is het geloof ijdel geworden en de belofte teniet gedaan. Want de wet werkt toren. Want waar geen wet is, daar is ook geen overtreding. Daarom is ze uit het geloof, opdat ze na de genade zij. Ten einde de belofte vast zij voor al het zaad, niet alleen dat uit de wet is, maar ook dat uit het geloof van Abraham is, die een vader is van ons allen, gelijk geschreven staat, ik heb u tot een vader van vele volken gesteld. Abraham die stond voor hem, aan welke hij geloofd heeft, namelijk God, die de doden levend maakt, en roept de dingen die niet zijn alsof ze waren. Die, dat is Abraham, tegen hoop op hoop geloofd heeft, dat hij zou worden een vader van vele volken. Volgens wat gezegd was, al zo zal uw zaad wezen. En niet verzwakt zijnde in het geloof, heeft hij zijn eigen lichaam niet aangemerkt, dat al verstorven was. als hij omtrent 100 jaren oud was. Nog ook dat de moeder in Sara verstorven was. En hij heeft aan de beloftenis van God niet getwijfeld door ongeloof. Maar is gesterkt geweest in het geloof, gevende God de eer. En ten volle verzekerd zijnde dat wat beloofd was, God ook machtig was om te doen. Daarom is hem ook tot rechtvaardigheid gerekend. Nu is het niet alleen om zijnentwil geschreven, dat hem toegerekend is, maar ook om onzentwil. Die het zal toegerekend worden, namelijk degenen die geloven in hem, die Jezus onze Heere uit de doden opgewekt heeft, die overgeleefd is om onze zonden en opgewekt is om onze rechtvaardigmaking. Tot zover dit gedeelte. Het gaat over het geloof van Abraham. En we willen het een beetje verdelen. Het gaat over de zegen van dat geloof, de aard van dat geloof en de kern van dat geloof. Dat eerste, de zegen van het geloof, dat is vers 13 tot 17a. En die zegen vinden we in vers 13 al te staat, dat Abraham een erfgenaam van de wereld zou zijn. Dat is de zegen van het geloof. Vers 17b tot 22 gaat over de aard van het geloof. En vers 18 zegt daarvan dat hij tegen hoop op hoop geloofd heeft. Dat is dan de aard van het geloof. En dan vers 23 tot en met 25 over de kern van het geloof. Samengevat in vers 25 dat Jezus overgeleverd is om onze zonden en opgewekt is om onze rechtvaardigmaking. Dus het geloof van Abraham, de zegen, de aard en de kern daarvan. Zegen, aard en kern van het geloof. Een enkele afkondiging. De volgende woensdagavonddienst, de overleent over 14 dagen precies weer, dus woensdag 8 februari, als we een kort stukje van Romeinen 5 aan hopen te beginnen. 8 februari. De collecte en de eerste voor het evangelisatiewerk in Roemeense gevangenissen en de tweede voor de kerk worden van harte bij ons allemaal aanbevolen. En laten we zingen uit Psalm 42, het tweede en het derde vers. Ik heb mijn tranen onder het klagen, tot mijn spijzen dag en nacht. En dan vers 3, want Gods goedheid zal uw druk eens verwisselen in geluk. Hoop op God. Psalm 42, het tweede en derde vers. In Romeinen 4, vers 13 tot 25 gaat er over het Abrahams geloof. De zegen van dat geloof. Vers 13 zegt, hij is daardoor een erfgenaam der wereld geworden. Dan de aard van het geloof. Vers 18 zegt, hij heeft geloof tegen hoop op hoop. Dat geeft de aard van het geloof aan en de kern van het geloof. Vers 25, dat Jezus is overgeleverd om onze zonden. En is opgewekt om onze rechtvaardigheid, rechtvaardigmaking. Dus de zegen, de aard en de kern van het geloof van Abraham. Gemeente, zie je wel dat het evangelie niets nieuws is. Niet iets is wat ik zelf bedacht heb. En helemaal niet iets is wat afwijkt of afdwaalt van het Oude Testament. Want Abraham, die heeft al op precies dezelfde manier vrede met God gekregen. Nou, dat heeft Paulus duidelijk willen maken. In het eerste stukje van Romeinen 4, waar we 14 dagen geleden over hebben nagedacht. Ik vertel in het evangelie niets nieuws. Het is precies hetzelfde evangelie waardoor ook Abraham al zalig is geworden. Hoe dan? Door het geloof. Want de Bijbel zegt letterlijk in Genesis 15. Abraham werd door het geloof gerechtvaardigd. Het geloof werd hem gerekend tot rechtvaardigheid. En ja, rechtvaardig. Dat is nog even goed om weer in herinnering te roepen. Hè? Rechtvaardig betekent zonder schuld. Zoals bij het CJIB. Dat Centraal Justitieel Incassobureau in Leeuwarden. Hè? Wanneer sta je zonder schuld bij dat bureau? Nou, als je nooit een verkeersregel overtreden hebt. En als je hem overtreden hebt, dat je boete betaald hebt. Dan heb je geen schuld. Wanneer heb je geen schuld bij God? Dus wanneer ben je rechtvaardig bij God? Als je altijd de wet gehouden hebt. En als je het niet gedaan hebt, dat je de boete, de straf, de vloek daarvan gedragen hebt. Dan sta je zonder schuld bij God. En dat heeft Abraham gekregen. Dat God zei Abraham, je staat zonder schuld voor mijn aangezicht. Door het geloof, ja. Door het geloof in de Heer Jezus Christus. Zo worden zondaren zalig. Zo worden u, jij en ik zalig. Ja, of we worden het niet. En dan gaat Paulus rest van Romeinen 4 verder in op dat geloof. Wat is dat nou voor een geloof? Wat kunnen we daarin nou leren van Abraham? En hoe God met Abraham is omgegaan? Wat kunnen wij nou van Abraham leren als het gaat over dat geloof? Wat zo ontzaggelijk belangrijk is. Nou, om te beginnen wil Paulus laten zien dan, in het stuk we hebben gelezen, dat dat geloof een ontzaggelijke zegen geeft. Namelijk deze, wat vers 13 zegt, door dat geloof was Abraham een erfgenaam van de wereld. Abraham zal met zijn nageslacht, met zijn geestelijk nageslacht van al zijn kinderen in het geloof, de aarde gaan beërven. Ja, de hele hemel en de hele aarde zal die gaan bewonen. Dat is wat als je daarover nadenkt. Als je het verder in de Bijbel leest, die geweldige erfenis die God heeft weggelegd. Ja, waar het nu totaal niet op lijkt. Als je wat in Psalm 37 leest en hoort en vandaag de dag ziet, dat gelovigen nu vaak worden vervolgd. En maar zo'n klein plekje van de wereld krijgen tussen vier muren in een gevangenis. Of wat groter plekje, maar omringd met prikkeldraad in een werkkamp. Ja, dat is nu. Maar ze zijn erfgenaam van heel de hemel en van heel de aarde na de terugkomst van de Heer Jezus. En ja, als je in Openbaring 21 dan voelt wat op naslaat en op naleest. Die nieuwe hemel, die nieuwe aarde. Hoe Openbaring 21 dat dan schildert, noemt, dan weer het nieuwe Jeruzalem. Dan weer het nieuwe paradijs. Hoe het dan schildert, daar zal God alles en in alles zijn. Daar zal geen moeite, geen rouw, geen verdriet, geen gekerm, geen dood meer zijn, geen rouw meer zijn. Maar God zal alle tranen van de ogen afwissen. Ja, dan kun je wel zeggen met 1 Petrus 1, dat is een onuitsprekelijke vreugde in een eeuwige, onvergankelijke, onverwelkelijke, onbevlekkelijke erfenis. De aarde, de hemel en de aarde eens beërven. Nou, daar zal Paulus straks nog van gaan zeggen in hoofdstuk 8. Van die hele erfenis krijg je nu al een stukje. Een beetje. Dat is de Heilige Geest in je hart. Die geeft al iets van die liefde, van die vrede, van die vreugde, die eigenlijk al uit de nieuwe hemel en de nieuwe aarde komt. Die daar een oceaan is en van de geest een paar druppels nog maar is in je hart. Erfgenaam van de wereld, van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En dat maakt God zondaren. Dat maakte God Abraham, erfgenaam van de nieuwe hemel en nieuwe aarde, omdat hij geloofde. Nergens andersom, omdat hij geloofde. En omdat hij door dat geloof rechtvaardig voor God was. Je zou toch zo kunnen zeggen, die rechtvaardigheid door het geloof, dat die zonder schuld voor God stond in Christus, dat was waar de bergtop, waar vandaan Abraham het uitzicht voor zich had liggen. Vanaf een bergtop kun je ver zien, het uitzicht voor zich liggen van heel de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, die voor hem was weggelegd, die op hem wachtte en wat hij gegarandeerd ook komen zou. Dus die rechtvaardigheid voor God is de bergtop die het uitzicht geeft op heel die erfenis. En dan kun je op twee manieren, Paulus zegt het nog een keer in vers 1 tot 17, op die bergtop komen. Die bergtop dat je zonder schuld voor God staat. Je kan die bergtop komen. Zeg nou maar in onze taal, door te klimmen, door die bergtop te beklimmen. Of je kan op een bergtop komen door in een kabelbaan te stappen. Dan ga je zitten en die brengt je er. Je kan op die bergtop komen, nou ja, beter proberen te komen, dat je zonder schuld voor God staat door te klimmen. Door de berg van Gods geboden te beklimmen. En te klimmen naar de top, dat je zonder schuld volkomen gehoorzaam geweest bent voor God. En dat je zo op die top komt te staan. Maar ja, als je dat doet, dan val je steeds weer terug. Dan val je steeds weer naar beneden toe. Ja, dan kun je het opnieuw gaan proberen. Maar dan val je weer terug. En die top. Dat ik zonder schuld voor God sta met het prachtige uitzicht. Nee, daar kom ik nooit. Echt niet. Zo kom ik er nooit. Ja, of, even in het beeld blijven, door die kabelbaan van Christus. Dat Christus je er brengt. Dat Christus met zijn volbrachte werk. En met zijn volkomen gehoorzaamheid. En met zijn volkomen betaling van alle zonden. Dat Christus je er brengt. Waarom zou je het dan nog zelf in eigen kracht blijven proberen? Waarom zou je dan weer opkrabbelen? En weer proberen om zelf op die bergtop te komen? Waarom zou je dan met me dan mee bezig blijven? Zie je nou niet in dat dat nooit lukt? Ja, en als je er zou komen, stel dat je dat denkt, vandaag, och, morgen vaar je er weer af. Morgen maak je meer een misstap, groot of klein, en morgen dan stort je weer naar beneden. Geef nou toch eens op. Geef nou toch eens op om in eigen kracht die top te willen bereiken. Geef dat nou toch op, want dat hoeft ook niet. Daar is Christus. Geef je nou over aan hem, als een goddeloze, ja, die al 1000 keer is teruggevallen. Maar geef je over aan Christus, die je er brengt, die je er stelt. Die je op die bergtop van zijn volbrachte werk zet. En je ontvangt een uitzicht. Ongelooflijk. Onvoorstelbaar. Je ontvangt uitzicht dat je een erfgenaam bent. Van die erfenis van heel de nieuwe hemel en heel de nieuwe aarde. Dat is zo groot en geweldig. Want dat is, dat kun je je niet voorstellen, hè. Want in die overgave aan Christus, tijd op moet geven. Heer, het gaat mij nooit lukken. Maar Heer Jezus, u zegt, laat mij je naar boven dragen. Laat mij je op die bergtop van mijn volbrachte werk zetten. En Jo van Christus, dan erken je juist dat hij het niet verdient. Dat je ernaar gemaakt hebt. Dat je verloren gaat. Dan erken je juist. Heere, uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Je kent dan juist. Je hebt toren verdiend. En je krijgt de zegen. Je hebt de vloek verdiend. Maar je krijgt de erfenis. Je hebt de straf verdiend. Maar je krijgt een nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dat is zo'n wonder. Je zou kunnen zeggen, het geloof is de deur. En door de deur van het geloof kom je in de hal van de vergeving der zonde. En dat je rechtvaardig verrekend wordt voor God. En dan zegt God, loop nu ook maar verder het prachtige paleis binnen. Loop maar verder uit de hal. En ga heel het paleis maar door. Je hebt alles. Je hebt de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Wandel daar maar rond. Denk maar aan hoe heerlijk dat is. Waarom zou je in de deuropening blijven staan? Waarom zou je in de hal blijven hangen? Als je heel het huis van een koninkrijk rond mag lopen. Als je erfgenaam bent van heel de nieuwe hemel en heel de nieuwe aarde. Je bent zo ontzaglijk veel rijker dan dat je denkt. Dan dat je je voelt. Erfgenaam van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Door. De rechtvaardigheid van het geloof. Dat heeft dan ook een keerzijde die we ook moeten zeggen. Namelijk, buiten die rechtvaardigheid door het geloof om. Zeg maar, buiten de vergeving van zonde om. Heb ik niets. Niets van die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Alleen die bergtop van de rechtvaardigheid door het geloof, die geeft het uitzicht en de garantie van dat ik de aarde zal beërven. Maar geen enkele andere bergtop geeft die garantie. Dat ik het altijd in mijn leven eigenlijk goed heb gehad. dat God mij altijd heeft geholpen. Dat ik zo vaak hulp en kracht kreeg toen ik het moeilijk had. Dat ik wel eens heel ontroerd en geroerd was. Door een tekst of door een psalmvers. Dat ik wel heel diep onder de indruk was en heel ijverig wilde zijn om God te dienen. Zonder de rechtvaardigheid door het geloof garandeert dat niks. Zonder de rechtvaardigheid door het geloof in de vergeving der zonden is dat allemaal geen garantie dat ik een erfgenaam van het eeuwige leven ben. Zonder de rechtvaardigheid door het geloof. Ja, zullen er zijn die zullen menen in te gaan. Maar niet zullen kunnen. Ze meenden het. Terwijl ze vreemd waren. Aan de rechtvaardigheid door het geloof in de vergeving der zonden. Dat en het is moeilijk om te vragen en om te stellen, maar als ik een betrouwbare gids wil zijn naar het eeuwige leven, moet ik het wel doen, dan doe ik het ook. Dat doet u toch niet? Dat u hoop op de hemel hebt buiten vergeving van zonden. Dat moet u niet doen, echt niet. U hebt toch geen hoop dat goed met u komt voor eeuwig? Buiten de rechtvaardigheid door het geloven. Want daar bedrieg je echt jezelf mee. Dat is geen grond en garantie. Dat ik een erfgenaam ben van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dat is alleen die rechtvaardigheid door het geloof. Die bergtop waar Christus me brengt. Door zijn volbrachte werk. En van die ook vanavond zegt. Laat mij je daar nou brengen. Want echt met het eigen klimmen. Kom je er nooit. Maar laat mij het dan voor je doen. Val dan mij in de armen. Dat is het dus, de zegen van het geloof. Dan ben je een erfgenaam, heb je uitzicht op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Gaan we naar het tweede toe, in vers 17b tot 22. Wat was dat nou voor een geloof? Hoe heeft Abraham nou eigenlijk geloofd? Hoe heeft hij het volgehouden om te geloven? Wat kunnen wij daarvan leren? Van dat geloof van Abraham. Nou, dan is het goed om eerst even dat leven van Abraham, dat geloofsleven van Abraham, is een beetje op een rijtje te zetten. Je zou daar thuis een beetje op moeten schrijven. Dan kun je dat helder zien. Nou, dat geloofsleven van Abraham, dat begon toen hij 75 jaar was. In Genesis 12. En God riep Abraham uit Ur der Chaldeeën, ga uit uw land en uw familie, uit uw huis, naar het land dat ik u wijzen zal. Want in u zullen alle geslachten gezegend worden en er zal nageslacht zijn, met een hoofdletter, de Heer Jezus. Er zal nageslacht zijn tot zegen voor al de volkeren. Toen was Abraham 75 jaar. Hij is 86, dus hij is 11 jaar ouder. Als die toch nog steeds geen nageslacht heeft. Genesis 16. En als hij dan maar ingelukt voorstel van Sarah. Dat hij dan maar een kind bij Hagar verwekken zal. Hij is 99 jaar. Dus dan zijn we weer 13 jaar verder. Dan is het al zo'n 23 jaar geleden. Dat hij tot geloof kwam en die belofte kreeg van nageslacht. Als God hem in Genesis 17 weer belooft. U en Sarah zullen een kind krijgen. Ismaël is het niet die je bij Hagar hebt verwekt. Nee, u en Sarah zullen een kind krijgen. We zijn een jaar verder. Is die bijna 100. Als God in Genesis 19 aan Abraham komt en hem belooft, over precies een jaar zal het kind geboren zijn. Heb je nageslacht, jij en Sarah. En 100 jaar is Abraham als hij en Sarah nageslacht krijgen. Dat is dus 25 jaar na Genesis 12. Na die belofte voor het eerst in uw nageslacht zullen alle volken gezegend worden. En dan let Paulus in Romeinen 4 vooral op die laatste 2 jaar van die 25 jaar rachten. Dat 23ste en dat 24ste jaar. Die laatste 2 jaar, zegt Paulus, heeft Abraham geloofd dat hij toch een kind zou krijgen zonder te twijfelen. Hij is niet verzwakt geweest. Hij was ten volle verzekerd dat Sarah en hij nageslacht zouden krijgen. En dat heeft hij geloofd. En wat was dat voor een geloof? Nou, vers 18 zegt dan, tegen hoop op hoop. Tegen de hoop in, eigenlijk de wanhoop in, ja, die hem de omstandigheden lieten zien. Hij was te oud geworden. 100 zowat al. Sarah was te oud geworden. Dat staat ook heerlijk, ze werd niet eens meer ongesteld. Sarah kan ook geen kind meer krijgen. En het was al 23 jaar lang niet gebeurd. Na die eerste belofte. En al 23 en een half jaar niet. En al 24 jaar niet. En al 24 en een half jaar niet. Nou, dan kan dat toch niet meer. Dan is er toch geen mogelijkheid meer te bedenken. Dat was, ja, de wanhoop die vanuit de omstandigheden naar hem toe kwam. Het kan niet meer. En je hebt er al zo lang voor niks op gewacht. En dan tegen die wanhoop in, vanuit de omstandigheden en mogelijkheden, heeft hij op hoop, tegen hoop geloofd. Op hoop die kwam uit Gods belofte. Dat God een God is die zelfs doden levend maakt. Die dingen die niet zijn, roept alsof ze waren. Die machtig is te doen wat hij beloofd heeft. God die trouw is, die gewillig is en die machtig is. En die hoop op God, die heeft zijn geloof overeind gehouden. Dat gaf hem het geloof door alle onmogelijkheden heen en door al die jaren van wachten heen. Het zal toch gebeuren. Nou, dat is dus geloof. Dat is dus de aard van het geloof. Nou, dan zie je natuurlijk al heel gauw dat de aard van het echt geloof dus niet iets is zo in de trant van, nou ja, dat spreekt toch voor zich. Dat doe je toch gewoon. Natuurlijk moet je dat geloven. Natuurlijk geloof je dat. Nou, we merken wel bij Abraham, dat was niet de aard van Abrahams geloof. Van natuurlijk, dat doe je toch gewoon. Nee, de aard van het geloof is dat het op hoop tegen hoop is. Dat het tegen de onmogelijkheden als het ware op moet boksen en op moet vechten. Dat is geloof in God, die de goddeloze rechtvaardigen, in de rechtvaardige erfgenaam laat zijn van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dat is geloof, dat staat voor onmogelijkheid. Ik zal niet weten waar ik vrede in mijn hart vandaan moet halen. Ik voel alleen maar schuld en ik heb alleen maar zelfverwijt. Ik zal niet weten hoe ik mijn zonden eronder moet krijgen. En hoe ik God echt lief zou kunnen krijgen. Want ik merk alleen maar meer dat ik zonde heb. En dat ik zo taai ben als het erom gaat om naar God te verlangen. Ik zal niet weten waar ik kracht vandaan zou moeten halen. Om een kruis te dragen. En om de strijd te blijven strijden. Ik zou niet weten waar ik de kracht vandaan zou moeten halen. Ik zou het niet weten voor mezelf. Ik zou niet weten hoe het bij mijn kind of bij mijn man of bij mijn vrouw zou moeten doen. Of hoe ik het bij mijn kleinkinderen voor mekaar krijg. Het is onmogelijk. Ik kan er nooit bij en ik kom er nooit. En dat misschien al zo lang. Tijd heeft me niks vermerkt. Geen gunst van God in je hart. Geen blij gevoel dat God nabij je is. Je ziet eerder alleen nog maar steeds meer zonden in jezelf. En je voelt soms juist hoe ver je van God vandaan bent. En dat al zo lang. En dat al zo'n tijd. En dan tegen die onmogelijkheden in die je soms al zo lang ziet en voelt. Geloven op hoop tegen hoop. Op de hoop dat God machtig is. Dat de Heere doet wat hij belooft. Dat de Heere trouw is. Ook al lijkt het er jarenlang niet op. Ook al voel ik er totaal niks van. Maar geloof vertrouwt God op zijn woord. Op zijn gewilligheid. Uw macht is groot. Uw trouw zal nooit vergaan. Dat is de aard van het geloof van Abraham. Tegen hoop. Op hoop. Tegen het onmogelijke in. Toch verwachten dat de Heere het doet en het zal doen. Calvijn die zegt dat heel mooi. Wat de aard van het geloof is. Calvijn zegt, weet je wat geloof is? Je ogen dicht doen. En je oren openzetten. Dat is geloof. Je ogen dicht. Je oren open. Je ogen dicht voor alle omstandigheden buiten je. Je ogen dicht voor alle dingen die je ziet of juist niet ziet in je. Je ogen dicht voor de omstandigheden. En voor alles wat er mankeert en ontbreekt in je hart. Je ogen dicht. Je oren open. Om te horen dat God het is die machtig en getrouw is. Om te horen naar de belofte Gods in het evangelie dat zijn macht groot is. En dat zijn trouw nooit vergaan zal. Dat is de aard van het geloof. Blind voor de mogelijkheden. En horen en je toevertrouwen. Aan wat God zegt. En wie God is. En wat hij belooft. Dat is geloven. En dat is een voorbeeld van een heel klein zeesterretje. Je hebt hele kleine zeesterretjes. Dat zijn maar slappe ja, diertjes of zo. En nou ja, ze wegen een paar gram. Je blaast ze zo weg. En toch, zo'n zeesterretje weerstaat de stormen en de golven. Het heeft namelijk zuignapjes. En die zuignapjes, die plant het, die zet het op de rots in de branding. En dan kan het stormen en waaien en de golven overheen slaan. Maar dat kleine diertje wat niks weegt, zit met die zuignapjes op de rots. En de hardste stormen, de hoogste golven krijgen het er niet vanaf. Kijk, dat is geloof. In mezelf is het echt helemaal niks. Zo zwak. Zo krachteloos. Maar het geloof zuigt zich vast. Op de rots van het woord. Op de rots van de beloften. Anders zou ik zo wegwaaien. Anders zou ik zo door wanhoop, moedeloosheid, radeloosheid worden weggestormd. Maar ik zuig me vast. Op de rots van de beloften God. Niet getwijfeld. ten volle verzekerd. Dat is geloof. En dat geloof, daar kunnen we vanavond nog twee dingen van leren. Dat wordt geleerd en dat wordt beproefd. Ook Abraham heeft dat geloof moeten leren. Ik zei al, Paulus let vooral op die laatste 2 jaar van die 25 jaar dat ze in de mogelijkheid moesten wachten. Want Abraham heeft ook wel eens anders gedaan, hè, hoorde wel. Na 13 jaar wachten en onmogelijkheid, 11 jaar, dacht hij, dan moeten toch Hagar en ik maar een kind verwekken. Want ja, met Sarah en mij wordt dat natuurlijk helemaal niks meer. Ook Abraham heeft dat geloof moeten leren. Want ja, anders denk je, nou ja, dat kan natuurlijk niet meer. Ik zou toch zelf wat moeten doen. Heel fijnzinnig. Dan ga ik toch eerst zelf tegen de zonde vechten. Ga ik toch eerst zorgen dat ik serieuzer ben, ijveriger word. Eerst ga ik zorgen dat ik beter bidden kan en dat ik meer aan de eeuw. Ik ga eerst zorgen. Alsof ik het zelf zou moeten proberen. Alsof ik het zelf zou moeten kunnen bewerken. En ik ga in eigen kracht, verbitterd, aan de gang om het voor elkaar te krijgen. Want ja, een mens moet toch wat, kun je denken. Dus dan met je hoofd boven water houden, door een paar keer zwart te werken. Een mens moet toch wat. Dus dan maar bij een occulte genezer baat zoeken. Een mens moet toch wat. Dus dan maar een keer met een vuist op tafel slaan als mijn kind niet luistert. Een mens moet toch wat. En je gaat er op je eigen manier voor proberen te zorgen. Dat het allemaal goed komt. En dat het allemaal recht komt of recht blijft. En door schade en schande moet je soms leren. Nee, dat is het niet en dat gebruikt God niet. Zo hoeft het niet, zo mag het niet. En de Heere bracht Abraham weer terug bij zijn belofte. Hoop op God. En laat het nou de Heere doen op zijn manier. Dat moest Abraham leren, gelukkig maar. Mogen wij ook om vragen, Heere, dan wilt het mij toch ook leren. Heere, leer het dan ook mij. Om alleen en puur te vertrouwen op uw macht, op uw trouw en op uw gewilligheid. Heere, Abraham kon het toch ook niet van zichzelf. Heere, ik kan het ook niet van mezelf. Maar Heere, u wilde het Abraham leren. Wilt het dan ook mij leren? En dat geloof wordt geleerd, wordt ook beproefd. Want als we de tijdlijn nog een beetje verder nemen. Na Genesis 21, weet u wel, komt Genesis 22. Isaac is geboren. De belofte is vervuld door het onmogelijke heen. En 10 jaar later, zullen we zeggen. Abraham, neem je zoon. Je enige die je lief hebt, Isaac. En offer hem. Op de berg Moria. God steekt Abraham haast neer van pijn. En God neemt Abraham de vervulling van zijn belofte af. Dat geloof wordt beproefd. Als God je pijn doet. Hij raakt het liefst aan wat je hebt en waar je bent. Als God wat in je leven gaf. Aan vervulling van zijn belofte, aan zekerheid, aan vreugde in je hart. Dat neemt hij weer af na een tijdje. Het wordt toch weer donker. En je ziet toch alleen weer meer zonde. En God lijkt toch weer ver weg. Maar Abraham geloofde God. Bedenk dat God zelfs machtig zou zijn om Isaac, als hij hem had geofferd, uit de doden weer terug te brengen en te laten opstaan. In de beproeving, in de storm, in de golven. Hecht Abraham zich nog te vaster met die zuignapjes. Op de rots van Gods belofte. de stormen van de beproeving, wil je juist nog des te vaster hechten op de rots van zijn belofte. Heere, laat het ook bij mij dan voor uitwerking hebben. Dat ik in de beproeving toch nog des te meer me vastklamp en vastzuig aan uw macht, uw trouw en uw gewilligheid. Dat heeft u Abraham geleerd. Heer, dan wilt u het mij toch ook leren. De aard van het geloof. En dan ten derde, de kern van het geloof. Dat bedoelt Paulus eigenlijk te zeggen, wat betekent het nou voor ons? Want wij staan niet op die plaats in de geschiedenis waar Abraham stond. Maar in vers 23 tot 25 haalt Paulus wel een kern uit waarom het ook om onzentwil geschreven is. Wat betekent het allemaal voor ons die zoveel eeuwen na Abraham leven? Wat is nou zeggen, wat is nou de kern van? Als je aan een kastanje denkt, je hebt een bolster. Maar in die bol zit ook een kastanje, als het goed is. Dat is dan de kern, hè? In de bolster zit de kern van de kastanje. Nou, die kern van het geloof is dat Jezus is gestorven, is overgeleefd om onze zonden en is opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Dat God Jezus heeft overgeleverd. Dat wordt wel eens gebruikt bij landen, hè? Die kunnen een misdadiger uitleveren, overleveren aan het land van herkomst bijvoorbeeld. En nou kan het zijn dat Nederland dat niet doet. Als ze de rechtsstaat en land van herkomst niet vertrouwen, dan zegt Nederland, we leveren die misdadiger niet uit. Want we vertrouwen die rechtspraak in dat land niet. Maar God heeft zijn zoon overuitgeleverd aan de wereld. Aan een wereld die blaakte van haat en onrecht. Een wereld die hem zou verwerpen. Die hem zou kruisigen. En God heeft zijn zoon aan die wereld uitgeleverd. Als het ware, ga je gang. Doe maar met mijn zoon. Ga je gang maar. Ik trek mijn handen van hem af. Ik laat hem los. Hij is helemaal een prooi voor de haat en voor de moordzucht van de wereld. Dat heeft Jezus geweten ook. Dat zijn vader hem heeft overgeleverd. En dat hij zelf heeft gezegd, vader, dat is goed. Ik stem ermee in dat u dat doet. Dat bracht hem aan het kruis. Dat bracht hem in de vloek der wet en de nederdaling ter hel en de toren van God. Die is overgeleverd. En nou beleid het geloof. Die kern, hè. Hij is overgeleverd om onze zonden. We konden niet anders gered worden van onze zonden. Dan zo. Dan dat de vader zijn zoon zou overleveren. Daar heeft G.C. Ryle, een Engelse predikant, twee dingen van gezegd. Die zegt, kijk, dat hij zo is om onze zonden, dat geeft twee dingen aan. Dat geeft ten eerste aan hoe groot de zondigheid van de zonde wel niet is. Dat nodig was. Maar het geeft een tweede aan hoe groot de liefde van de liefde Gods niet is. Dat is een zoon. Heeft overgeleverd. Hoe groot moet dan de liefde Gods niet geweest zijn? Dat hij zijn zoon heeft prijsgegeven, heeft overgeleverd. Toen hij als het ware kiezen moest. Ik laat of jou verloren gaan. Met al je zonde en schuld en je terging van mij. Ik laat of jou verloren gaan. Of mijn eigen lieve kind. Toen zei God, dan doe ik toch mijn kind maar. Niet jou. Maar mijn kind, jouw zaligheid is me nog meer waard dan mijn eigen kind, dan mijn eengeboren zoon in wie ik al mijn welbehagen heb. Hoe groot is de liefde van de liefde Gods niet. Wat een wonderbare liefde. En tegelijk zegt de Ryle dan, hè, hoe groot moet de zondigheid van de zonde dan niet zijn? Dat dit nodig was. Want God zou dat niet gedaan hebben als die nodig was geweest natuurlijk. Dan is zonde niet meer iets van, nou ja, och ja, nou ja, goed. We moeten allemaal eens een keer de plank misslaan. En nou ja, goed, ja, een mens die denkt wel eens wat, ja, vind je het gek? Nee, dan is zonde. Dan is de zondigheid van de zonde wel verschrikkelijk groot, hè. Dat nodig was. Die overlevering van de zoon. Die in de handen van de wereld en de vloek der hel kermde aan het kruis. En bloed, zweet in Gethsemane. Wat heb ik gedaan? En nee, wat doe ik nog? Ook al mag ik de Heere kennen. Wat doe ik nog, dat ik nog maar zondig? Wat is de zondigheid van de zonde groot, dat dit nodig was? Dat hij werd overgeleverd om onze zonden. Ja, dan krijgen een kern van het geloof, die noemen ze wederliefde. En noem het dan het hart van het geloof. Dat is wederliefde. Wederliefde tot zulke liefde. Wederliefde tot een God die zijn zoon voor mij heeft overgeleverd. Wederliefde tot de Heer Jezus die zichzelf liet overleveren om mijn zonde wil. En zit nou in onze godsdienst dit kloppende hart. Onze godsdienst, onze kerkgang, ons bidden, ons bijbellezen. Dat we dingen over hebben voor anderen. Dat we wat doen in de gemeente. Zeggen, dat is de schelp van onze godsdienst. Als God nou die schelp van onze godsdienst opendoet. Zit er dan de parel in van een kloppend hart van wederliefde. Anders is het een doodgeloof. Anders is het een doodgeloof. Als er niet de parel in zit van het hart van de wederliefde tot deze God. Tot deze Jezus overgeleverd om onze zonden. En, ja, een hart heeft twee kamers kun je zeggen. Er wordt een tweede stuk bij. Die is opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Om ons zonder schuld voor God te kunnen stellen rechtvaardig. Is hij ook opgewekt? Dat zou je zo kunnen zien. Als iemand te water is geraakt als een drenkeling. En een ander, een redder, die springt hem achterna. En die klemt die drenkeling tegen zijn borst aan. En die probeert aan de kant te zwemmen. En dan staat er aan de kant iemand. En die grijpt die redder vast. En die trekt hem op de kant. En die redder wordt op de kant getrokken. Ja, maar die redder heeft de drenkeling in zijn armen geklemd. Dus als die redder op de kant getrokken wordt, wordt de geredde drenkeling in één moeite mee ook op de kant getrokken. Nou, Jezus sprong ons achterna in de zeegolven van zonde, schuld, vloek en toren. En hij greep ons vast, hij drukte ons aan zijn hart, op het kruis, overgeleverd om onze zonden. En God wekt Jezus uit de doden op. God leidt Jezus een leven binnen als nooit tevoren. Niet meer onder zijn toren. Niet meer onder een dichte hemel, niet meer met schuld op zijn schouders, maar het leven van Pasen binnen onder de gunst van God, met de hemelvaart in het vooruitzicht en met het eeuwige leven, erfgenaam van het eeuwige leven, nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En God zij dank, als God Jezus dat leven binnentrekt, en Jezus die heeft zijn kerk aan zijn borst geklemd. Dus als God Jezus het leven binnentrekt, dan trekt hij zijn kerk in één beweging mee dat leven binnen. Die is opgewekt om onze rechtvaardigmaking. God grijpt Christus vast en in Christus ook mij. Wat een rijkdom. Met Christus opgewekt. Met Christus in de hemel gezet. Straks met Christus eeuwig heersen en regeren. Ik ben net zo rijk als dat Heer Jezus is. Ik deel hetzelfde leven als waar de Heer Jezus nu al in deelt en wat hij geniet. Dat is de kern, dat is het hart van het geloof. Dankbaarheid, verwondering. Ik ben net zo rijk als de Heer Jezus. En wat de Heer Jezus heeft gekregen, dat heb ik ook al. En wordt straks volmaakt. Het kloppend hart van het geloof. De ene kamer klopt van wederliefde voor hem die om onze zonde werd overgeleverd. De andere kamer klopt van verwondering en dankbaarheid over de rijkdom die ons in hem gegeven en in hem geschonken is. En hoe zal hij, die zelfs zijn enige geboren zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven, hoe zal hij ons dan ook met hem niet alle dingen schenken? Dat is het geloof. Amen. Laten we daarvan zingen uit Psalm 68, het tiende vers. Psalm 68, het tiende vers. Laat ons samen de Heere danken en bidden. Heere, dat geloof. Het geloof van Abraham, de vader aller gelovigen. Leer het ook ons, Heere. Bewerk het en bevestig het in onze harten. Door uw geest en evangelie. Opdat we ons hechten op de rots van uw macht, uw trouw. Uw woord. U hebt het Abraham geleerd. En er hem een geloofsleven lang in geoefend. En in gesterkt en in bewaard en in beproefd. En Abraham, Heere, was niets geloviger van zichzelf dan wij. Ook geneigd tot ongeloof en twijfel. En dat bleek soms ook. Heere, u kon het Abraham geven, dan kunt u het ook ons, Heere. In de onmogelijkheid, als het er juist helemaal niet op lijkt, en we in een wachttijd zijn. Heere, leer het ons, en in de beproeving bevestig er ons in, om tegen hoop, op hoop te geloven. Onze ogen dicht voor alles wat roept. Het kan niet en het is onmogelijk. Maar onze oren open voor uw evangelie aanbod in Christus. Heere, geef dat we mogen leven. In de zegen van dat geloof. Erfgenaam van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Laat het hart kloppen, Heere, van wederliefde en aanbidding, van verwondering en dankbaarheid. Heere, houd het levend en kloppend keer op keer. Geef dat niemand aan u voorbij gaat. Dat niemand aan uw belofte, aan uw Christus, aan uw gewilligheid voorbij zal gaan, Heere. We geven de dienst weer in uw handen terug. Handen die verzoenen, maar die ook zegenen. Wees deze week verder met ons in ons persoonlijk leven. Maar ook in het gemeentelijk leven. En laat ons leven van de zondag naar de woensdag. En zo weer van de woensdag tot de zondag. Om Jezus wil. Amen. Laten we zingen uit Psalm 37. Over die erfenis en het erfgenaam zijn. Het 9e vers en het 20e vers. Gods macht verbreekt de arm der goddelozen. Terwijl zijn hand rechtvaardigen geleidt. Hun erfenis wordt bewaard in eeuwigheid. En vers 20, laatste regel, die op zijn macht een vast vertrouwen stelt. Psalm 37, vers 9 en vers 20. Verhef nu uw harten tot God, ontvang dan zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.